Van harte welkom bij de Hoe Maak Je Media podcast. Ik ben Ivo, zelf werkzaam in de media en in deze podcast interview ik bijzondere mensen die in de media werken. Met vandaag Remco Bogaert, regisseur van programma's als First Dates, Het Zijn Het Mensen, Cash or Trash, De Slechtste Chauffeur van Nederland. En dat is maar een kleine greep uit zijn portfolio. Hij heeft ook onder andere vele programma's met Peter Jan Rens, Dennis en Valerio en Carlo en Irene gemaakt. Eerst is hij begonnen bij John de Mol Producties. Hij heeft bij In de Mol gewerkt en sinds 2009 is hij freelance regisseur. Welkom Remco.
Dankjewel Ivo.
Hoe is het om dan te gast te zijn in een podcast?
Nou, dit is mijn allereerste keer, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben nog een beetje uit het stenen tijdperk. Nee, ik ben 50 plus, dus podcast dat is... bestaat natuurlijk al super lang, maar ik ben er niet mee opgegroeid. En mijn vrouw luistert er wel heel veel en heel vaak naar. Die volgt er een aantal. En ik eigenlijk helemaal nog niet. Maar ik neem het me steeds voor, omdat ik weet dat er heel veel hele leuke dingen zijn. Maar dit vind ik, ik vind dit ook hartstikke leuk. Dus ik vind het super leuk dat je mij gevraagd hebt en dat ik mag meewerken.
Ja, leuk dat je mee wilt doen. Zeker, want je bent normaal veel met beelden bezig en nu bij zo'n podcast zit geen beeld bij. Heb je eigenlijk iets met radio, met audio only?
Ja, ik heb er eigenlijk niks mee, maar ik vind het wel super leuk. Ja, ik heb daar nog, ja, af en toe schiet het wel eens door mijn hoofd van, dat zou ik ook heel leuk vinden. Alleen moet ik er dan wel weer bij zeggen, dan zit ik weer aan mogelijkheden te denken met webcammetjes en dingetjes. Dus dan per ongeluk gaat het toch weer een beetje naar video toe. Maar mijn vrouw die werkt bij BNNVARA. Die doet Vroege Vogels. En daar hebben ze iedere zondag ook een radioprogramma. En ik hoor er dus via haar veel over. En ik luister het ook geregeld. En ik zie nu ook dat ze daar met webcammetjes bezig zijn. En heel vaak denk ik dan van, ja, godsamme radio. Dat is eigenlijk ook wel echt wel heel erg leuk. Dan kan je kan er gewoon volgens mij ook heel veel mee. En ik vind dat ook super interessant, radio.
Ja, vooral de visual radio die er is. Ja, dat interesseert, dat is weer wat meer in jouw straatje.
Ja, het heeft dan toch eigenlijk, ja, breek je dan ergens weer de mogelijkheden van radio misschien weer een beetje af. Maar ik moet zeggen dat ik toen Evers ook nog op de radio was, toen keek ik dan ook nog wel eens ook naar die webcams. En dat werd dan een beetje ook meegeschakeld en zo. En toen dacht ik, ja, het is toch ook heel leuk. Ja, ik vind het een heel leuk medium.
Maar nu over jouw vak, regisseur.
Ja.
Hoe zou je dat vak omschrijven? Als je bijvoorbeeld op verjaardag bent, als iemand vraagt, wat doe je precies? Hoe zou je dat omschrijven, het vak van regisseur?
Eigenlijk de regisseur die bepaalt eigenlijk het plaatje, die bepaalt, eigenlijk bepaalt de regisseur wat je uiteindelijk ziet. Dus het begint natuurlijk allemaal met een idee en dan wordt dat een format en dan gaan allemaal producers daar dingen voor regelen. Nou, er zijn redacteuren die daar over nadenken wat er allemaal in moet zitten. En dan helemaal uiteindelijk sta je in de studio en ik ben eigenlijk degene die uiteindelijk bepaalt wat jij ziet. Dat is eigenlijk in een notendop wat de regisseur doet volgens mij.
Ja, want hoe ben je er zo bij gekomen om regisseur te worden?
Ik vond het altijd al wel interessant. Ik heb niet echt dat ik van jongs af aan altijd al echt dacht van ik wil regisseur worden. Dat hoor je ook wel eens bij ons in het vak, hè? Van mensen die echt al vanaf heel jong... Ik ken een jongen die heet Ivo Nijland, die was al heel jong, wist die... sommige mensen weten het al heel jong. Ik wilde vroeger eigenlijk altijd dierenarts worden. Okay. Maar ik kwam maar na verloop van tijd achter dat scheikunde en natuurkunde, wat je daarvoor nodig hebt, toch niet mijn ding waren. Maar ik heb wel altijd heel erg interesse gehad in het achter de schermen van films dan voornamelijk eigenlijk. Zo is het begonnen, mijn interesse. En ik woon in Loenen aan de Vecht, daar worden ook nog wel eens geregeld opnames gemaakt. En ik had vroeger al als klein jongetje, als ze dan ergens toevallig op het kerkplein of weet ik van het filmen waren, dan zat ik toch altijd wel te kijken van god, wat zit er eigenlijk allemaal achter die camera's en hoeveel mensen lopen daar rond. En Ik heb ook altijd making-ofs altijd ontzettend leuk gevonden. Dus daar is mijn interesse altijd wel geweest. Maar ik heb gewoon mijn school afgemaakt. Ik heb VWO gedaan. En toen, na mijn VWO, heb ik toelatingsexamen voor de Filmacademie gedaan. En dat was geen succes, want ik weet nog wel, je moest dan zelf een filmpje maken. En dat was toen ook allemaal wat moeilijker dan nu, want nu pak je gewoon je telefoon en je kan met hele mooie montageprogramma's kan je al echt super vette dingen maken. Maar toen moest je dan echt nog een soort camera regelen. En nou, dat ging dan al wel op VHS-banden en die kon je dan weer uitkopiëren. Nou ja, heel gedoe om daar een montage van te maken. Was best wel ingewikkeld. En ik had een nummer van Prince had ik uitgezocht. En daar had ik dan zelf een clip op bedacht en gedraaid en gemonteerd met vrienden. Of tenminste, ik had die vrienden gebruikt als acteurs. En toen werd ik nog wel uitgenodigd voor een gesprek op de Filmacademie. Maar toen moest ik gaan uitleggen waarom ik nou precies een bepaalde las had gemaakt. En de keuze voor de camerahoek zus. En ik had heel veel dingen gewoon eigenlijk op gevoel gedaan. Dus ik kon heel veel dingen ook eigenlijk helemaal niet toelichten. En ze zeiden ook van, nou, het is niet per se slecht wat je gedaan hebt, maar waarom heb je het gedaan? Dus ja, vind ik mooi, weet je wel. Maar dat vonden ze niet goed genoeg. Dus ik ben daar afgewezen. Toen ben ik psychologie gaan studeren. Maar dat was ook geen succes. Dat heb ik eigenlijk maar iets van 2 maanden volgehouden. Omdat ja, het was zo vrij qua of je kwam of niet, of weet ik veel. Dus ik kwam nooit opdagen. En dat ging heel slecht met tentamens. En ik dacht, ja, ik ben toch niet. Ik wilde liever wat gaan doen. En toen ben ik al bij het NOB terechtgekomen. Dat heette toen nog. Hoe heette dat toen? Ik weet het niet eens meer. Maar daar via een uitzendbureau kon je dan in het requisitenmagazijn kwam ik dan te werken. En toen waren mijn eerste klusjes waren bijvoorbeeld bij Sesamstraat een telefoon neerzetten. En ik mocht dan de setdresser helpen om de set op te bouwen. En dat vond ik al echt heel erg gaaf. En dan zat ik bij bepaalde programma's bijvoorbeeld die dan s'avonds live waren of zo. En dan zat ik s'avonds te kijken en dacht ik, ja, ik heb die lamp daar neergezet. Jee, dat vond ik al heel wat. Maar zo zat ik al een beetje bij het vuur. En toen op een gegeven moment was er een vacature bij John de Mol Producties voor Courier. En toen was John de Mol Producties nog een heel klein bedrijfje. Dat was in 1990 was dat. En toen zaten ze nog op de Nieuwe Havenweg. En dat was een bedrijf van, ik denk dat er toen, nou, 50 of 60 man werkte. En toen dacht ik, nou, als ik eenmaal maar binnen ben, dan zien we daarna wel verder. Dus ik had daarop gesolliciteerd. En toen ben ik ook meteen aangenomen. Ja, en zo is het gaan rollen eigenlijk. Dus toen heb ik heb toen geloof ik maar een maandje of zo koerierswerk gedaan. Want zij zagen heel snel dat ik wel meer kon dan dat. En toen ben ik productieassistent geworden. Toen ben ik nog een tijdje producer geweest. Maar eigenlijk wilde ik altijd al die regiekant op. En toen, ik begon met de filmpjes van Doet hij het of doet hij het niet, met Peter-Jan Rens. En ik kon het heel goed vinden met Peter-Jan. En uiteindelijk heeft hij mij zeg maar dan de kans gegeven om ook filmpjes voor Doet hij het of doet hij het niet te gaan maken. En dat is eigenlijk doorgelopen in filmpjes maken voor Geef Nooit Op. Dat was ook met Peter-Jan Rens. Dat was ook een superleuk programma om te maken. En nou, toen werd duidelijk dat ik daar ook wel aanleg voor had, voor regiewerk. En toen uiteindelijk werd ik bij John de Mol Producties intern ook voor studioregie opgeleid. Dus toen heb ik echt bij de Media Academie een paar cursussen gehad. Ik heb toen veel met Sander Valen samen gewerkt ook en zo. En nou ja, daar kregen we eigenlijk, werden we intern opgeleid door, ik werd door Jos Budy dan opgeleid. En heb zo het vak een beetje geleerd eigenlijk.
Dus echt gewoon een beetje van binnenuit gegaan, dat je steeds een
Ja.
stapje
Ja,
hoger
ja.
bent gekomen.
Nou ja, had ik dat regie-einddoel al wel voor ogen. Maar ik had natuurlijk nul ervaring. Dus Ja, ik moest me daar wel echt in bewijzen, zeg maar. Dus ik heb daar gewoon echt, zeg maar, in geïnvesteerd en rustig aan gedaan. En ik dacht, mijn tijd komt wel.
En dat heeft geloond.
Dat heeft absoluut geloond, ja. Ik heb tot 2009 bij John de Mol Producties gewerkt. Of in 2009 was het inmiddels alweer gefuseerd tot Endemol. Maar ik heb dus 18 jaar voor John de Mol gewerkt. En toen ben ik in 2009 gaan freelancen. En nou, dus dat is ook alweer 11 jaar geleden. En dat bevalt ook heel erg goed, moet ik zeggen.
Ja, leuk. En als je dan zo terugkijkt bij het filmpje wat je dan voor de Filmacademie hebt gemaakt,
Ja.
dat je dan je vertelde dat het echt op gevoel is gedaan, is zoals je zo vandaag de dag regisseert, doe je dat nog steeds voornamelijk op gevoel?
Ja, absoluut. Ja, je hebt gewoon. Ja, ik kan heel verhalen over vertellen, maar echt, het is nog steeds op gevoel. Je hebt natuurlijk bepaalde basisdingen, maar ik denk dat de meeste mensen dat allemaal hebben. Ik bedoel, iedereen kijkt eigenlijk op dezelfde manier tv. En de een die zal wat meer over details vallen dan de ander. Maar om het heel, heel bazaal te zeggen, als poppetje A praat, wil je poppetje A zien. En als poppetje B praat, wil je poppetje B zien. En als er ergens achter in de kamer een lamp omvalt, dan wil je een groot shot van de kamer zien waarin die lamp op de grond ligt. Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon hoe het werkt.
Maar heb je, zeg maar, als je bijvoorbeeld kijkt naar programma's die je heel wat jaren geleden hebt geregisseerd en vergeleken met nu, zie je dan een andere regiestijl, ander Remco-sausje, of is dat Remco-sausje altijd hetzelfde gebleven?
Nou, je wordt natuurlijk wel meer. Nee, ik denk dat het sausje hetzelfde is gebleven. Maar je wordt natuurlijk wel handiger in dingen. Je hebt meer dingen al vaker mee te maken gehad. Dus je kan sneller. Op sommige dingen kan je al sneller anticiperen dan helemaal in het begin. Maar ik heb niet echt een bepaald regiesausje. Bij mij is het meer eigenlijk. In mijn ervaring is het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de presentator zich lekker voelt. En of dat nou met ENG is, in het land met één camera of in een studio met heel veel mensen. Die presentator moet zich lekker, die moet zich op zijn gemak voelen en die moet zich thuis voelen. En die moet het idee hebben van, ah lekker, het gaat allemaal goed en iedereen vindt mij leuk. En dan betaalt zich dat terug in beeld. Want als een presentator heel erg moet trekken. Of hij moet gaan nadenken over dingen, dan moet hij dus zijn hoofd een beetje in tweeën gaan delen. Want dan moet hij aan de ene kant denken, oh ja, ik moet dit en dit en dit vragen, want ze willen ongeveer die kant op en we willen die antwoorden hebben. Maar die gast, die praat nog niet zo lekker, dus ik moet zus en ik moet zo. En als alles eromheen allemaal lekker loopt, dan heeft hij die zorg allemaal al niet, weet je wel. Dus ik vind een presentator, die moet zich lekker voelen. En dat in mijn optiek. Bereik je dat doordat de crew ook helemaal in een goede stemming is. Dus dat zijn natuurlijk de cameramensen die vlakbij die presentator staan, maar ook de mensen die daar omheen lopen, producers die dingen komen ophalen of wegbrengen, of redacteuren, of iedereen moet eigenlijk in een goede stemming zijn. En dan krijg je een soort flow. Waarin alles echt eigenlijk gewoon lekkerder gaat draaien over het algemeen. Dus er moet genoten worden op zo'n dag. Je moet het leuk hebben. En ik vind bij mij op de set, ik vind ja, humor en gezelligheid heel belangrijk. Daar is ook altijd wel ruimte voor. Zolang je maar niet verzaakt, dat is wel heel belangrijk. Ik eis ondanks alle gezelligheid wel opperste concentratie altijd van mijn team. Dus je mag bij mij altijd grapjes maken en lolletjes. En als je maar op de juiste plek, op de juiste, ja, op het juiste moment op de juiste plek staat. Als je shot maar scherp is, weet je wel, dan vind ik het allemaal prima. En ik geloof ook niet in het afbranden van mensen. Hè? Dus als ik zie dat iemand hard werkt en echt zijn uiterste best doet en die maakt een fout, dan zal ik daar misschien wel een opmerking over maken. Maar dan eerder in opbouwende kritiek. Hè? Dus zo van, hey, let even op. Of probeer volgende keer wel scherp graag. Of ja, dat soort dingen. Ik geloof er niet in dat iemand beter gaat presteren als die over zijn oortje helemaal het graf in gescholden wordt. Zodat ook iedereen het ook nog eens kan horen. Van ah, ontzettende prutser en dit en dat. En wat ben je voor een slechte cameraman? Nou, ik kan werkelijk niemand opnoemen die daar beter van gaat presteren. Dus die gaat alleen maar meer verstarren, zo'n type. Dus ik geloof heel erg in opbouwend en nou ja, echt met z'n allen, met het team, ga je voor hetzelfde. Dus het enige waar ik wel echt van ontplof is als mensen lopen te geiten en te geinen en er gaat iets niet goed. Of ze vergeten dan een afspraak of dat shot is omdat ze een grapje maken niet scherp. Of we hadden afgesproken, jij gaat op dat moment daar staan om dat en dat in beeld te brengen. En ze zijn er aan het klooien omdat ze gewoon aan het geinen zijn. Ja, dan word ik wel gek. Maar verder ben ik. Het Remco-sausje is misschien dat ik eigenlijk vrij relaxed ben, volgens mij. Maar dat zou ik ook. Ik zou misschien aan jou kunnen vragen, want jij loopt ook plus met een oortje op de set. Dus jij hoort natuurlijk hoe ik werk.
Ja, ik kan het wel heel erg beamen inderdaad, zeg maar, die positieve sfeer die je erin probeert te houden. Dat werpt wel echt zijn vruchten af om, ja, zelfs met het ophalen van spullen, dat je dan ook gewoon een praatje maakt en die positiviteit brengt van, ja, dan voel je toch wel iets meer, ja, de bijdrage leveren aan het programma. Het onderdeel voelen van het team en dat wel uitbloeit tot inderdaad die goede flow, wat uiteindelijk zorgt voor een goed samenwerkend team wat een mooi programma maakt.
Ja, nou dat. Ja, en dat is niet. Dat is eerlijk gezegd niet iets waar ik echt heel erg aan denk. Van oh, als Ivo dan even langskomt, moet ik wel even een praatje met hem maken. Maar het is meer iets wat zeg maar gewoon dan in mij zit. Maar wat ik ook wel geleerd heb, hoe belangrijk dat is. Van. Ik heb dat eigenlijk een beetje van Peter-Jan Rens geleerd. En omdat ik natuurlijk zelf als productieassistent begonnen ben, dus ik liep ook bij Doet hij het of Doet hij het niet in die grote studio met dingetjes ophalen en wegbrengen. Maar Peter Jan, die als een van de weinigen hoor, want niet allemaal hadden ze dat, maar die kende alle cameramensen bij naam, die kende zelfs bijna alle kabelsjouwers van naam. En die liet je ook echt voelen van, ook toen ik als snotneusje daar tussen liep, toen zei hij al, jij hoort ook bij het team, weet je wel. Jij bent ook belangrijk dat het in zijn geheel, alle radartjes samen, maakt dat het goed werkt. En ik ben daarvan overtuigd dat dat echt zo werkt. Ik ben ook overtuigd dat als je met elkaar denkt, ik hoor er ook bij, dan doe jij een stapje harder voor mij dan dat jij alleen maar hoort, wie is die figuur? En laat hem even opschieten met die fles spaarrood, weet je wel? Ik geloof daar gewoon niet in.
Absoluut. En ja, als zo'n sfeermaker, zo kan ik je eigenlijk wel noemen.
Nou.
zeg maar, als je dan zo'n sfeer maakt bij zo'n programma, dan weet je een beetje hoe zo'n team gebouwd is. Hoe zo'n programma in elkaar steekt, hoe de sfeer is. Wat zijn dan de leukste programma's om te maken voor jou? Wat zijn echt de opdrachten waarvan je echt denkt van yes, daar heb ik echt zin in?
Nou ja, het begint allemaal natuurlijk met het team. Als ik weet met welke mensen ik ga samenwerken en dat zijn allemaal leuke mensen, dan sta je al 1-0 voor, zeg maar. Dat is al vast leuk. Maar ja, goed, je kan ook gewoon heel professioneel. Het is niet zo. Je kan ook professioneel gewoon een programma maken. Als je de mensen minder leuk vindt, kan het ook. Dat is natuurlijk ook geen probleem. Maar het is altijd leuker als je met leuke mensen werkt. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon, ja, makkelijker. Maar echt leuk, live vind ik eigenlijk altijd leuk. Dat is gewoon puur omdat dan iedereen moet. Als je niet live bent, dan kan een presentator toch gewoon zeggen, oh, kan ik dit nog een keertje opnieuw doen? Of als je afspreekt dat je om 10:30 op de set staat of gaat beginnen en het is niet live en de presentator die komt 10:55 aan of 10:50, dan ja, kan je er niks aan doen. Je kan wel zeggen, ja, hey, we hadden toch 10:30 afgesproken, maar dat doe je niet, want je wil niet meteen beginnen met zeuren. En hetzelfde geldt voor de techniek. Als je 10:30 zou beginnen en dan krijg je op een gegeven moment van een geluidsman te horen, ja, we hebben toch nog een probleempje met dat Met dat microfoontje, die moeten we eigenlijk nog even, toch nog even nakijken. En dat zal hij niet doen om te pesten, maar dan denk je, godverdomme, ik wil beginnen. En dan moet je toch wachten tot dat weer opgelost is. En met live, dan is het gewoon, ja, we moeten. Het is 10:30, we zijn op tv. Dus als er dan een probleem is met de zendertje, dan moet er opeens een andere microfoon naast gezet worden, of weet ik veel. Maar je bent wel bezig. En die presentator zal wel uit zijn hoofd laten om te laten komen. Want dan staat er een lege stoel in beeld. Dus dat is leuk van live. En kinderprogramma's vind ik ook altijd gewoon heel erg leuk. Ja.
Wat voor kinderprogramma's heb je zoal geregisseerd?
Voornamelijk Geef Nooit Op. Ik heb ook Super Nick gedaan. Maar Geef Nooit Op was echt fantastisch. Het was een kinderwensenprogramma. En je kon als kind dan een wens in sturen. Wij gingen dan die wens vervullen. En Peter Jan die schreef dan altijd een soort scriptje daaromheen. Dus het kon zijn van, ik wil prinses zijn in een kasteel. Tot aan, ik wil een keer met een helikopter vliegen, weet ik veel. Je kon het zo gek niet bedenken. Peter Jan die maakte er altijd verhaaltjes van. En hij was altijd een beetje de suffer die alles in het honderd liet lopen. En dat kind was altijd de held. Die kwam altijd, die loste de situatie op. Of die, en natuurlijk, die kreeg zijn wensen ook vervuld. En dat waren echt hele kleine minispeelfilmpjes. En die kinderen kwamen dan in de studio bij Peter Jan. En dan gingen ze praten van, nou, wat is je wens? Dit en dat, zus en zo. Ja, hartstikke leuk, zei hij. Dan gaan we ons verkleden in een huppeldepup pakken. Laat het doek maar zakken. Nou, dan kwam er het doek naar beneden. En dan gingen die kinderen omkleden. Dan ging dat doek weer omhoog. En in de montage was het dus echt doek naar beneden, doek omhoog. En dan waren die kinderen omgekleed. Nou, dat was al heel apart. En dan sprongen ze daarna met die kleren in een bak. En daar hoor ik ook altijd iedereen over die dat vroeger keek. Die vond dat altijd geweldig. Want dan sprong je dus in die bak. En dan kwam er een soort klein video-effectje. En dan die filmpjes die wij in het land opnamen, die hadden wij natuurlijk al lang dan eerder opgenomen met die kinderen. Die begonnen wij altijd met dat ze eerst heel hoog in de lucht sprongen. Gewoon vanaf waar we begonnen. En dan landden ze. En dat werd dan aan elkaar gemonteerd. Dus ze sprongen in die bak. En in dat filmpje landden ze dan op de grond. En dat werkte heel goed, omdat ze hadden op het moment dat ze sprongen, hadden ze exact dezelfde kleren aan als in dat filmpje. En wij keken dan ook terug van oké, ze staan zo en zo, ze hebben dat en dat aan. Peter Jan heeft hier zijn petje een beetje naar links zitten. Dus wij deden ook in de studio, deden we dat precies goed matchte. En dan sprongen ze in die bak en landden ze in dat filmpje. Maar ja, dat waren gewoon ontzettend leuke filmpjes om te doen. En er zaten ook zelfs buitenlandtrips bij hoor, dus dan gingen we echt. En dat vond ik ook wel heel leuk, wat altijd de regel was. Die ouders die leverden hun kind af en dan was het ook echt de afspraak, dan moesten ze ook weg, die ouders. Dus die mochten niet meekijken met de opnames en weet ik veel. En zou je denken, wat maakt dat nou uit? Maar wij hadden echt kinderen die nog dan bij hun ouders een beetje toch, oh, ik ben moe of ik voel me niet zo en ik ben mama dit of papa dat. En zodra als die ouders weg waren, zag je die kinderen toch helemaal een soort omturnen. En die waren dan helemaal gericht op ons en op zichzelf. En wij hebben de kinderen ook altijd als volwassenen benaderd. Dus echt duidelijk met ze afspreken van, nou, wat wil jij? En hoe zullen we dat gaan doen? En wij dachten dit en dit, vind je dat leuk of wil je liever wat anders? En dat heeft 99 van de 100 keer pakte dat altijd goed uit. Dat de kinderen die stegen echt boven zichzelf uit. En ik heb dat ook altijd. Ik heb ook Super Nick gedaan. En nog wel meer dingen met kinderen. Maar altijd mijn. Ik geloof er heilig in. Als je die kinderen volwassen benadert, dan krijg je ook veel meer terug.
Ja, nou, Super Nick heb ik heel vaak gekeken. Ik moet zeggen dat het altijd wel een heel energiek programma was.
Godverdorie, zat ik om 5:30 ochtends zat ik al in de studio om de dingen door te lopen. Dan kwamen die kinderen om 9:30 binnen of zo. En dan was ik was er om 11:30 klaar of zo. En dan was ik helemaal al uitgeput. Dan was ik helemaal gek geschreeuwd. Ik hoorde echt alleen maar. Maar was wel heel leuk.
Ja, Nee, mooie tijden. En ja, als je dan bijvoorbeeld dan kijkt naar live, wat zijn de meest spannende momenten die je hebt meegemaakt? Springen daar echt momenten uit waarvan je denkt van ja, dat was wel echt een moment.
Nou, het komt nou gek genoeg. Vraag me niet waarom, maar het komt met live komt het ook altijd goed. Je hebt wel eens inderdaad dat een gast dan bijvoorbeeld in de file staat. Of, maar ja, dan ben je al bezig met een plan B maken. En dan blijkt op een of andere manier, dan komt die gast toch nog net binnen. Of je benoemt het ook gewoon. Hè, en dan zeg je nou, ja, Marco Borsato staat nog in de file, maar hij zou hier zijn. En dan ga je eerst een ander dingetje doen. Dus kijk, en daar is het echt veel zwaarder voor de producers. Want ik ben gewoon al met die show bezig. En ik hoor alleen in mijn oortje, Marco Borsato is er nog niet. En zij moeten dan allemaal dingen regelen of iemand die het niet kan vinden. En dan met een auto erheen racen om dan die figuur alsnog op te halen. En dat programma gaat gewoon verder. Dus ja, ik ben gewoon aan het doorregisseren. Maar dat, ja, nee, dat is wel leuk. Dat is wel leuk.
Mis je dat producerschap een beetje? Of heb je van, dat is mooi geweest?
Oh, nee, nee, totaal niet. En ik wilde het vroeger eigenlijk ook niet. Want het, wat ik zo, daarom ben ik juist misschien ook altijd heel dankbaar naar mijn producers en alles toe. Het is, heel vaak is het, als je het goed hebt gedaan, dan wordt er niks gezegd. En als je het niet goed hebt gedaan, of als er zelfs buiten jouw schuld iets gebeurt, nou, dan is de wereld te klein. En ik heb dat vaak zat ook zelf meegemaakt, dat er dingen gebeurden waar ik gewoon serieus niks aan kon veranderen. En dan kreeg ik toch een emmer stront over me. En toen dacht ik echt, what the fuck man, waar gaat dit over? Maar ja, je houdt natuurlijk wel je mond. Maar nee, ik vind helemaal als mensen gewoon dingen roepen als, ja, maakt me niet uit hoe je het regelt als je het maar regelt. Dan denk ik, ja, dat is, nou, dat is ook leuk. Weet je, sommige dingen zijn gewoon heel ingewikkeld. En ik heb liever, ja, ik zit liever aan de kant van dat ik zeg, Ivo, regel jij voor mij van een helikopter. En dat ik niet hoef na te denken waar die vandaan moet komen en hoe die op tijd naast mijn studiootje moet staan. Dus nee, dat producerschap, nee, nee, nee.
Nee, dat is duidelijk, inderdaad. En welke televisieprogramma's zou je eigenlijk nog wel van een Remco sausje willen voorzien?
Nou, ik heb zoveel leuke programma's gedaan. Er zijn niet, nou, nee, er zijn eigenlijk niet veel. Nee, er is een programma, en volgens mij heet het Bommetje. Dat is met Ron Boshart. Daar heb ik trouwens ook 3000 jaar geleden nog. Jij hebt het zeker het leukste thuis meegemaakt. Superleuke kerel. Maar dat programma, als ik dat zie, hoe mensen dan vanaf. Dat er een of andere kerel van 200 kilo op een luchtkussen springt en dan worden mensen gelanceerd. Nou, ik denk als je dat als team samen maakt, dat dat ook ontzettend lachen is. Dat je daar heel veel schik hebt. Ik maak zelf ook bijvoorbeeld de slechte chauffeur van Nederland. Nou, heel veel mensen vragen altijd van, ja, is dat wel echt? Of zijn het acteurs? Nou, het is allemaal echt. En wat je daar meemaakt, dat is gewoon zo ongelooflijk. Maar als team is dat werkelijk, je bescheurt je. Je ziet dingen waarvan je denkt, ik geloof het niet. Dus nou, dat lijkt mij met dat programma Bommetje ook. Ik denk dat je daar ontzettend veel plezier hebt. En andere dingen als, ik vind comedy ook heel leuk. Iets goed geschreven, zoals bijvoorbeeld De Luizenmoeder of zo. Dat lijkt me super gaaf om te maken. Of ook dat programma Promenade van Diederik Ebbingen. Ook dat lijkt me een heel leuk programma om te maken. Dus er zijn wel programma's die ik echt super die mij super leuk lijken om te maken. Maar ik heb niet een soort van per se uitgesproken wens van, nou, dat of dat programma wil ik per se nog een keer doen. Dat niet.
Je bent best tevreden met jouw programmapalet.
Ja man, ik heb zulke toffe dingen meegemaakt. Ik ben op zoveel plekken geweest waar je normaal gesproken gewoon nooit komt. En dan ook nog als VIP of als mega VIP. Ik heb met dat Geef Nooit Op programma met Peter Jan, hebben wij met ons team van, het waren 5 of 6 man of zo waren we, hebben we 2 uur in de kop van het Vrijheidsbeeld gedraaid. Helemaal alleen. Nou, er staan normaal rijen en dat weet ik veel. Ik heb met Dennis en Valerio, met Proefkonijnen, heb ik een weeënfilmpje gemaakt die waanzinnige dingen heeft losgemaakt. Heb je dat, weet je wat dat was of niet?
Absoluut.
Hadden we elektroden bij Dennis en Valeria op hun buik. En daarmee konden we dan een beetje wat een vrouw meemaakt als ze weeën heeft op die jongens projecteren. Nou, hilarisch. We hebben met proefkonijnen met een crossmotor over water gereden. Waarvan ik ook dacht, onmogelijk. Maar echt gewoon, die motor die kwam op een gegeven moment met iets van 100 km per uur aan. En toen reden we gewoon een plas in. Nou, dat ding dat reed echt nog iets van 30, 40 meter gewoon door voordat hij zonk. Ik heb met Loverboys, dat was ook met Dennis en Valerio, hebben we naast een pornofilmmaker gestaan. Nou, dat was ook heel apart. Ik ben met Valerio, hebben we het programma Valerio International gemaakt. Daar gingen we Nederlanders opzoeken die heel succesvol zijn in het buitenland. Ook echt zo'n fantastisch format. Ben ik met Martin Garrix mee geweest in zijn privéjet. En toen gingen we, deed hij drie optredens in één dag. Dus we vlogen van Tsjechië naar Duitsland, naar Frankrijk was het, geloof ik. Nou, en wat je daar meemaakt, je wordt daar op het vliegveld weer opgehaald met een of andere mega dikke vette Mercedes, of twee dan, eentje voor Martin en Valerio en wij in de ploeg in de auto erachter. En dan word je met politiebegeleiding word je naar zo'n stadion gebracht. Dan ga je backstage, ga je overal naar binnen en dan sta je gewoon achter Martin Garrix en Valerio op dat podium. En dan zie je daar zo'n zee van mensen. Ja, dat soort dingen maak je mee. Ik ben met Spuiten en Slikken op reis, dat heet nu Trippers. Zijn we naar Afrika geweest en naar Swaziland. En in Swaziland, daar is dan een koning die heeft al 15 vrouwen, maar ieder jaar is daar een gigantisch groot happening. Er komen 90.000 maagden uit heel Swaziland komen dan naar die happening. En die gaan dan een dans voor de koning opvoeren. En dan is het mogelijk dat de koning jou als bruid uitkiest. Dat doet hij niet ieder jaar. Maar nou ja, dat soort dingen maak je dan mee. Dus dat zijn allemaal dingen dat ik denk, Jezus man.
Ja, je
Dat,
duikt
ja,
in
dat.
zoveel verschillende werelden.
Ja.
Zijn er bepaalde werelden waar je in bent gedoken, waarvan je hebt van ja, daar verdiep ik me nu nog steeds wel in. Daar heb ik me na de opnames nog wel verder in verdiept. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Of dat
Ja,
heeft nog steeds mijn
grappig.
interesse.
Nou, je hebt sowieso veel dingen dat je denkt, oh, dat wist ik niet. Of god, dat is interessant. Maar ik heb serieus. Waar ik echt wat mee gedaan heb, dat was op een gegeven moment waren we, dat was ook met Valerio. En die was toen, dat was Valerio Forever. Daar was hij aan het uitzoeken hoe je oud kon worden. En dan zijn we bijvoorbeeld in Amerika geweest, waar allemaal mensen zich na hun dood hebben laten invriezen. Nou ja, allemaal dat soort bizarre dingen. Maar daar zijn we bij een professor, waar gewoon in Nederland was dat. En die hadden een test gedaan met muizen. Die muizen kwamen uit hetzelfde nest. En dan hadden ze dat nest hadden ze zeg maar doormidden gedeeld. De helft van dat nest dat kreeg onbeperkt eten. En de andere helft van het nest dat werd op dieet gezet. Dus die kregen wel genoeg te eten, maar zeker niet te veel. Dus eigenlijk misschien zelfs iets minder dan ze eigenlijk zouden willen. En die muizen die werden echt iets van 2,5 keer zo oud. En die professor had uitgelegd dat dat eigenlijk voor ons ook een beetje zo gold. En wij hebben natuurlijk toch al veel met zwaarlijvigheid überhaupt te maken. Nou ben ik zelf niet heel zwaarlijvig. Maar mijn sixpackje is alweer heel lang geleden. Maar ik ben toen minder gaan eten gewoon. En in het begin was dat best even nog dat ik dacht, ja, vind ik dit wel echt leuk? Maar je merkt dan eigenlijk dat je daar heel snel aan wendt. Dus als bijvoorbeeld, ik at vroeger tijdens de lunch altijd 5 boterhammen. En nu eet ik er 4, al heel lang. En nu is 4 ook genoeg voor mij. En ik heb ook echt gemerkt dat ik me daar toch beter door voel. En voorheen at ik ook echt gerust, jongen. Dan at ik een mega T-bone steak. En dan als mijn vrouw nog wat overliet van haar, dan nam ik dat er ook nog bij. En nu heb ik, als ik echt zoveel zou eten, nu heb ik dan echt achteraf last. Dan denk ik echt, jezus, wat heb ik veel gegeten. Dus je went daaraan. En het is dus gewoon bewezen dat dat echt gezonder is. Dus dat is iets wat ik echt heb meegenomen. Maar verder is het over het algemeen meer, jezus, wat interessant, of dat wist ik niet.
Ja, krijg je ook heel veel bergen met kennis mee, terwijl je eigenlijk gewoon
Ja.
met regisseren bezig bent. Ja, dat is een mooie combinatie.
Het mooiste vind ik altijd echt dat je zo, je zit in één keer echt op de VIP-plek. Want ze willen het natuurlijk, omdat het voor tv is, willen ze het zo goed mogelijk uitleggen. En ze willen het zo goed mogelijk laten zien. En ze willen het zo mooi mogelijk laten zien. Dus je staat niet van een afstandje te kijken van, oh ja, wel leuk om hier te zijn. Nee, ik ben met, bij, wij zijn met Vlerio ook bij Stutterheim geweest. Hoe heet die? Nou, die van die Sensation White feesten allemaal. En dan gingen we naar Dubai om hem op te zoeken. En ook daar, jongen, dan word je dus, ja, je komt gewoon op het VIP-dek waar alleen de DJ's die draaien mogen komen, et cetera, et cetera. Dus je maakt de dingen mee op de allermooiste plek. En dat is wel, ja, dat is wel echt heel, heel tof.
Maakt dat het vak het mooist?
Ik denk het wel, ja. 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 Nou ja, het blijft gewoon heel leuk om. Ik heb nu net Temptation Talk gedaan. Dan kan je van vinden wat je wil. Dat is ook live. En dat is dan praten we met Rick Brandstede na over een aflevering van Temptation. En daar gebeurt weinig geks. Het is gewoon een heel klein studiootje. Het is in de Desmet Studio in Amsterdam. En daar zitten we gewoon op zeg maar 4 stoelen. Maar daar kan je toch nog een flow hebben. Dat alles lekker loopt. En als Rick zich dan lekker voelt en alles valt op elkaar. En we hebben leuke gasten die dan de leuke dingen terugvragen, et cetera, et cetera. Dan kan je in een soort flow komen. En dan is het klaar achteraf. En dan kan je gewoon met je team echt hebben van, ah, ging lekker, man. Was gewoon een lekkere show. Dus dan sta je niet ergens met een helikopter op een puntje van de Mount Everest. Maar dan nog kan je ook een heel, heel tof gevoel hebben. Dus,
zou het die afwisseling zijn?
Ja, ik denk dat dat het wel is, ja.
En als je dan kijkt naar de actuele situatie. Nou, studio's zijn leeg. Zoals ook bij Temptation Talk, geen publiek. Zou je zeggen van, nou, er hoeft niet altijd publiek bij te zijn? Of heb je zo van, nou, publiek moet weer zo snel mogelijk terug als het weer kan?
Nee, ik vind persoonlijk publiek echt overrated. En wij moeten nu inderdaad, Temptation Talk, ik vind het heerlijk dat er geen publiek is nu. En ook programma's als, als je kijkt naar Pauw of naar Jinek, dan denk ik, wat doet dat publiek daar? Dat is echt totaal overbodig. Maak gewoon een mooi decor. En zorg dat de gasten die je hebt daar ook gewoon mooi en goed bij kunnen zitten. Maar als het publiek niet nodig is voor je stemming in je programma, laat het weg. Laat het weg. Dus ik ook bijvoorbeeld bij Voetbal Insight of Veronica Insight, daar is het natuurlijk, dan heeft het echt een functie, weet je wel. Dan wil je toch een beetje, als iemand wat schunnig zegt, dat de mensen, oh, oh, oh. Hè? Dat snap ik. En dat vind ik ook leuk voor het programma. Maar nee, bij waar het publiek alleen maar zit te zitten, mogen ze van mij weg.
Oké. Okay. Wat voor programma's kijk je zelf eigenlijk thuis?
Ik doe af en toe puur even kijken voor wat er is, hè. Dat is dan echt een beetje vakmatig. Maar verder ben ik een ontzettende Netflixer of Amazon Prime. Of ik kijk eigenlijk alleen maar series.
Ja. Wat is de mooiste die je tot nu toe hebt gezien? Of die je recentelijk hebt gezien?
Ja, de mooiste. Ik vond het is allemaal begonnen eigenlijk een beetje bij de Sopranos. En daarna had je The Wire. Toen heb ik nog 24. Maar daarna, ja, er zijn zoveel echt toffe series. We zijn nu, ik heb nu net Entourage weer helemaal teruggekeken. Dat is een best oude serie al. Maar superleuk. Superleuk. Maar ook Modern Family en of Family Guy of allemaal, ja.
Kun je, als je die series kijkt, jouw regisseerknop uitzetten? Of ja, zet je dan toch te kijken naar zo'n serie van, hè, ze hadden toch beter die camera kunnen pakken, die...
Nou ja, dat gebeurt alleen als ik iets niet goed vind. Dus dat heb ik ook met films. Als een film goed is, dan kijk ik absoluut niet als regisseur. Maar als ik dingen mis, ja, dan, en dat gebeurt vaker, dan krijg je op een gegeven moment echt van, Jezus, waarom hebben ze niet zo even zo gedraaid of niet even zo gedraaid? Maar als een film gewoon goed is, dan ga ik er ook gewoon helemaal in op. En dan denk ik geen seconde aan mijn werk, nee.
Nee. En zouden ze je mogen vragen voor de Oscars bijvoorbeeld om die te regisseren?
Ja, zeker. Maar ik weet niet of het per se heel leuk is. Ik heb de Amateur Musical Awards een paar jaar gedaan. En dat was echt ontzettend leuk. Maar ik ben er wel achter ook waarom. Het heeft heel erg met de zaal te maken. Dus als je dat vergelijkt met de echte Musical Awards... dat is een ontzettend grote zaal en ontzettend mooi geregisseerd ook. Maar daar zie je dat het publiek zijn daar ook allemaal Nederlandse sterren, zeg maar. En die denken al snel van, ja, ik ga hier niet heel hard zitten klappen of ik ga hier niet heel hard zitten lachen. En die Amateur Musical Awards die wij doen... daar zitten ook heel veel, dus dan hebben ze vanuit heel Nederland hebben ze dan toneelgezelschappen. En die nemen natuurlijk allemaal hun familie of vrienden mee. En als ze dan daar op het podium staan, dan zit die zaal die zit dus vol met allemaal mensen die dat gewoon helemaal te gek vinden dat daar op het podium staat. En daar zie je dat daar zoveel warmte en gezelligheid uit die zaal komt. En ook als daar dan mensen iets komen uitreiken, wat dan wel vaak bekende Nederlanders zijn. Als die dan wat zeggen, dan wordt er gewoon keihard gelachen of gegierd vanuit die zaal. En helemaal als er een winnaar bekend wordt gemaakt, jongen, nou, dan zie je zo'n gedeelte uit die zaal helemaal, die gaan helemaal uit hun dak. Nou, dat is superleuk, maar... Ja, de Oscars, ja god, of je moet Ricky Gervais daar neerzetten om het aan elkaar te praten, dan komt het wel goed natuurlijk. Maar verder, in Nederland is het toch vaak heel koud en kil, dat soort shows.
Je vindt het misschien ook wel leuk als programma's van zichzelf energie hebben, dan kun je er wat beter op aansluiten.
Ja, absoluut, ja, tuurlijk, ja. Ja.
En wat voor tips zou je meegeven aan mediamakers?
Nou ja, niet zoveel. Eigenlijk... het enige wat ik denk is, als je zelf denkt dat je geschikt bent, dan zou ik zeggen, ga ervoor, ga er ook vol voor. Want het is een prachtig vak, alleen je moet wel willen investeren. Je moet niet vies zijn van echt keihard en veel en lang werken. En in het begin heel weinig verdienen. Ja, het is wel een super tof vak. Het kan een heel super tof vak zijn. Heel weer, heel vreselijk, volg je hart. Maar dat heb ik ook als jij, voor elk ander vak is dat gewoon. Nee, het is niet echt media gebonden.
Nee, maar jij hebt je hart gevolgd en ja, je zit op een mooie plek zo, toch?
Ja, ik heb hartstikke geluk gehad. En ik weet ook heel niet of dat nu nog zo zou kunnen, hoor. Ik weet ook heel niet of je nu nog zo helemaal intern opgeleid kan worden. En kijk, vroeger was er veel meer tijd voor dingen ook. Nu moet het allemaal... voor minder geld, met minder middelen en sneller. En het lijkt wel of het ieder jaar voor wat minder geld moet dan het jaar daarvoor.
Vind je dus, die ontwikkeling jammer?
Ja, tuurlijk. Dat is super jammer. Ik snap het wel.
Heeft dat echt invloed op de programma's?
Nou ja, al met al misschien toch ook weer niet. Ik dacht met First Dates, dacht ik toen we naar Dagelijks gingen, van nou, dat is echt zonde. Want nou gaat... kijk, er zit natuurlijk... dat weten heel veel mensen misschien niet, of anderen misschien juist wel. Er zit natuurlijk hartstikke veel werk aan die voorkant om de juiste mensen bij elkaar te krijgen. Mensen die sturen een lijst in met 300 eigenschappen en wat ze zoeken in iemand anders. En iemand moet dan dat allemaal naast elkaar gaan leggen en kijken en denken, nou, die zou wel eens met die kunnen matchen. Als je daar zeg maar een week de tijd voor hebt of een dag... Ja, dan krijg je natuurlijk wel verschil in wikken en wegen. Want dan wordt het op een gegeven moment. Nou, nu overdrijf ik hoor. Maar als er dan daar staat: ik val op blauwe ogen. En je hebt daar iemand met blauwe ogen. Hup, bam, we hebben een match. Die valt op blauwe ogen klaar. Zo gaat het niet. Maar het is natuurlijk duidelijk als jij veel minder tijd hebt om dat uit te zoeken. Dat minder goed wordt. Maar ik moet eerlijk zeggen. Er zitten nog steeds fantastische matches tussen. Dus ze doen dat werk echt. Ik vind dat de redactie dat echt fantastisch doet. Maar ik dacht vooraf, toen ik dat hoorde, dacht ik: oh, wat zonde. Dit is echt zonde.
En uiteindelijk valt het dus toch mee.
Ja, dus het is. Ik heb de wijsheid helemaal niet in pacht. Maar dit is gewoon. Soms denk je over dingen. En nu. Nou ja, ik vind het wel jammer dat sommige dingen minder tijd krijgen. Maar ja, het is niet anders. Het is gewoon. Het is wat het is.
En tot slot, hoe was het om te gast te zijn in een podcast?
Nou, ik ga eerst onder de douche, want ik ben kletsnat van het angstzweet. Nee, het was hartstikke leuk. Het was hartstikke leuk. Ja. Nee, ja, het voelt gewoon eigenlijk alsof we samen gezellig een borrel aan het drinken zijn, eigenlijk. Ik had
Precies.
eigenlijk een borrel erbij moeten zetten.
Ja, hopelijk kan het snel weer in levende lijven.
Ja.
Remco, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Heel graag gedaan, Ivo.
Dit was hem dan, de Hoe Maak Je Media podcast met Remco Bogaert. Nogmaals bedankt Remco voor dit hartstikke leuke gesprek. En binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dus abonneer je op deze podcast om op de hoogte te blijven. En dan hoor, zie... Of in welke hoedanigheid dan ook, je de volgende keer weer.
Bam, 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 bam.